Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve broeders en zusters, Gods tempel. Architect, de bouwers, het fundament, de hoeksteen, het cement, het eindresultaat. We waren opnieuw vanmorgen getuigen van de bediening van de heilige doop. Ja, als je hier jaar en dag komt in de kerk en je bent trouw kerkganger, dan ga je eraan wennen. Ik probeerde bijna 17 jaar nu al, december wordt dat 17 jaar in uw midden, bij iedere doopbediening uit te leggen wat die doop zoal kan betekenen. Dat is niet zomaar, want die doop is vaak slecht begrepen. Vanmorgen wil ik dat ook proberen. Telkens als een kind gedoopt wordt, wordt het wat God betreft, en dan zet ik daar een streep onder, wat God betreft medelevend gemaakt, daar het dood was in zonden en misdaden. Nogmaals, ik zeg erbij wat God betreft. Die doop is niet zomaar een lege handeling. Dat is niet een nietszeggend gebeuren. Daar wordt een verlopen en verloren zondaarskind ontvangen in zonde, in schuld, liggend onder de vloek, wordt daarvan doodlevend gemaakt in dat water, of onder dat water. Dat kind wordt niet alleen maar bij de Here gebracht, zoals we bij het leger des heils doen, het kind opdragen, of bij de baptisten, waar het kind wordt opgedragen aan de Here. Nee. Het wordt met naam en toenaam, en dan ga ik maar heel ver, geschreven in het boek van het leven van het lam. En de ouders belijden bij die doop dat zij dat geloven. Dat zij daarop vertrouwen en zij nemen geheel vrijwillig, want we hebben ze niet omgekocht en we zijn niet wezen leuren en we zijn niet wezen bedelen, kom alsjeblieft, dat is een zaak die zij vrijwillig doen, de taak en de roeping op zich genomen en dan is het dus ook, naar ik aanneem, hun wens en hun beden dat hun kinderen dat zelf gaan geloven en zelf gaan belijden. Onthoud de gemeente. En dat betekent, zolang je kind geen belijdenis gedaan heeft, al is die 65 bij wijze van spreken, of zij, dat je het geestelijk gesproken min of meer voor de rekening van de ouders blijft. Dat is een ingewikkelde, moeilijke zaak, pastoraal gesproken, maar het is wel waar. Je kunt niet zomaar zeggen, nou hij is een jaar of 18 of hij is 23 en nou moet hij het zelf maar weten hoor, ik trek me er niks meer van aan. Nee. Zo is het niet. Juist bij het ouder worden moeten de kinderen, wanneer zij buiten God leven, te meer een bron zijn van aanhoudend gebed. Niet van aanhoudend gewaarschuw, niet van aanhoudend gepreek, dat kan veel mensen, dat heeft veel mensen weggejaagd van de Heer Jezus en ook van hun ouders zelfs. Dat eeuwige gedoe. Maar van aanhoudend gebed, Heere, mijn zoon, mijn dochter, red toch, bekeer toch, trek toch tot u, Heere. Hij doet nergens meer aan, zeggen we dan, hij wil niks van u te weten, hij wil niets met de Bijbel. O God, wilt u hem alstublieft, o God, u hebt het toch beloofd, u hebt het me gezworen in de doop, gegarandeerd. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift, dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden, zelfs niet als Satan en als tarwezift. Nou, dat doet hij vandaag hoor. Niet alleen maar de jongeren, maar ook ons zift hij als tarwe in deze goddeloze cultuur. En met elk diploma waarmee je kinderen thuiskomen, moet je ze hartelijk feliciteren. En ik zeg, je moet ze niet eeuwig bepreken, maar dan mag je wel zeggen, ik wou dat het je belijdenisplaat was, kind. Gefeliciteerd dat je architect geworden bent, of dokter, of ingenieur, al die hoge banen. Of je MAVO, of je gymnasium, of je technische school, gefeliciteerd. Maar ik wou dat het je belijdenisplaat was. Zuur de Bron. Ik zat van de week, bij dat hier vorige week zaterdagavond, even bij de bushalte. Mijn vrouw ging wandelen in de blekerij met mijn dochter en een paar mensen. En dan gingen we bij die Kattekbindse feesten kijken. Ach ja, even rondgelopen daar. Toen zag ik bij de bushalte, daar tegenover op de Rijnstraat, er komt een bekende van mevrouw naast me zitten, jaren niet gezien, hoe is het nou en dit en dat. We hebben veel beleefd vroeger samen met het gezin. Zo is het nou met die jongens, komen ze nog in de kerk. Ja, ja, ja. Een bewogen mens, ze zegt, ik heb van de week nog gevraagd, ik zei, jongen, zou je de bron niet laten opdrogen alsjeblieft? Zou je God niet vergeten? Kijk, dat zijn de vragen in alle eenvoud. Hoef je niet een uur te preken hoor, is meer dan genoeg. Zijn wij zulke ouders? Zijn wij zulke grootouders? Want je kan zo trots zijn met al die aardse papieren. Nou, als ze sterven, heb je er niks meer aan hoor. De Heere neemt dus in de heilige doop onze kinderen aan tot zijn kind. Daarom worden die kleine door de doop gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Dat is het begin van de tekst. Letten we op de architect. Dat brengt Paulus ons in gedachten naar de bouw van een geweldige tempel van Salomo. En dat neemt hij als voorbeeld voor het werk van God met zijn kerk en in ons leven. God bouwt zijn triomferende kerk. Nou mensen, stel je eens voor, dat is niet zo moeilijk. Stijgers, vrachtwagens, kranen, stapels, stenen, betonplaten, betonmolens en bouwers, honderden bouwers. En hoe groter het gebouw, des te meer arbeiders eraan werken. Maar wanneer we zoiets zien en soms geboeid daarnaar staan te kijken, moeten we wel beseffen dat er al lang aan dat gebouw is gewerkt, eer er één spade grond inging. U begrijpt het wel, ik bedoel de tekentafel. De architect in zijn gedachten kwam het gebouw op. In zijn gedachten kreeg dat gebouw gestalte. Hij zag het al eer die arbeiders er ooit iets aan deden. Maar God zelf is de opperste bouwmeester, de kunstenaar, de hemelse architect van zijn gemeente. Aan het einde van de geschiedenis, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid, liet hij zijn gedachten gaan over dat gebouw, dat noemen we zijn raad. Zijn raadslag liet hij zijn gedachten gaan over u en jou en mij en onze kinderen. Dat is toch wat? En over hoe dat gebouw gebouwd zou worden, daar heeft die doop ook een wezenlijke betekenis in. Daarom zongen wij, ik weet hoe het vast gebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek. God heeft een bestek gemaakt in de hemel. In eeuwigheid zal reizen. Machtige gedachten. Alle stenen gingen door zijn gedachten. Het kleinste steentje waar een ander een schop tegen geeft. Is hij allemaal ingepast. Hij wist waar het vandaan kwam. Hij wist waar het ingevoegd moest worden. Het werd helemaal uitgetekend. Alles precies wonderwel kant en klaar. En veranderd hoeft het nooit meer te worden. Bij aardse dingen wel. Er zijn mensen, ik heb een kennis, die heeft een huis in Rijnsburg aan de Siegelaan. En dan ging die aannemer failliet. Zit je dan met je half afgebouwde huis? Geen geld meer. Nou, deze architect heeft nooit een faillissement te vrezen. En die heeft altijd genoeg middelen die het werk uitgedacht heeft. Heeft ook genoeg middelen om eraan te beginnen. En om het volkomen en volmaakt af te maken. Als hij de stenen nog zo verschillend. De een groot, de ander glad. De ander klein en ruw. Stenen. Eigenlijk maar lelijke dingen stenen. Maar bij elkaar een machtig mooi sieraad. Gods tempel, Gods uitverkoren kerk. Letten we twee even op de bouwers, zeg maar korte blikken. Maar die stenen gaan uit zichzelf niet dat gebouw in. Hebben u ooit wel eens een steen zien lopen in een nieuw gebouwd huis? Ik niet. Als je dat ziet, moet je naar de dokter. Het is een beeld van onze vervreemding van God en van zijn gemeente. Een mooi beeld gebruikt Paulus hier vanmorgen. Wij zijn zo hard en onverschillig en koud, steenhard, dat we onverschillig zijn geworden voor God. Er is niets in de mens, ook niet in onze kinderen, ook niet in die vier jongetjes vanmorgen, die dat naar God zoekt. Er zit niks in ons dat naar God zoekt. Ben u daar al achter? Ben je er al ontdekt aan, dat feit, dat je helemaal niet naar God vraagt? Misschien dat je wel eens ontdekt in je leven, ik roep wel, ik zing wel en ik zit wel in die kerk, maar eigenlijk doet het me helemaal niks. Juist, daar ben ik ook aan ontdekt toen ik een jaar of 16 was. En dat betekent als die stenen niet naar God gaan, dan moet God naar die stenen gaan. Die stenen moeten naar het bouwwerk gebracht worden, begrijpt u? In grote katoenen jute zakken of pakken of op de rug vroeger. Of in kruiwagens of met vrachtwagens of in karretjes met liften, kranen. In ieder geval van alles moet gebruikt worden om die steen in dat gebouw te brengen. En dat gebeurt op duizenden manieren. Dat doet God met eerbied bedoeld zelf. Dat doet God zelf. Door middel van zijn bouwers. In zijn diepe vernedering is de Heere zelf op de steiger geklommen en daar werkt hij in deze wereld dag en nacht, in de hitte en in de vrieskou. En nooit is het hem te veel geworden, terwijl de duivel elke dag en elke nacht dat gebouw probeert te bombarderen en omver te gooien. Maar het is God nooit te veel geworden, ook vanmorgen niet, ook nu niet. In deze mooie, eeuwenoude, oude kerk. God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Daar word je gedoopt in die naam. En nou, de Vader zoekt de stenen uit en wijst ze aan. Heeft het gemaakt bestek. Die moet zo, dat moet daarin. Zo staat het getekend. En de Zoon maakt ze geschikt, die stenen, geeft ze vorm en geeft ze een kleur en die verlost en redt hen als het ware uit de aarde en de klei en de rotsen en bakt en hakt ze op Golgotha tot bruikbare stenen. Als je niet door Golgotha geweest bent, kom je dat gebouw niet binnen. Eerst door de oven heen. En de Geest brengt ze dit gebouw binnen. Kan iedereen wezen hoor, een huilende zondares, een berouwvolle Zacchaeus, een moordenaar met tranen op zijn wangen, een jonge knul of meid van een jaar of 18, een baby in de doopvond. Wim en Kees, Annemarie, Cynthia, onze Jep en onze El, allemaal gebouwd op het fundament van apostelen en profeten. En die apostelen, die profeten nou, dat zijn de bouwlieden, de arbeiders die hij gebruikt voor zijn eeuwige tempel. Zitten van alles tussen. We hebben ook wel dominees, pastoors, evangelisten, zendelingen, kerkelijk werkers, bijstanden, pastoraat, ouderlingen, diaken, noem maar op. Ze zijn allemaal bouwers, metselaars, timmermannen, pijpfitters, krullenjongens, stucadoors, tegelzetters. Zit van alles bij dat volk dat door de Geest gebruikt wordt, begrijpt u? De bouwers. Die hier bezig zijn in dit gebouw en rond dit gebouw in het werk van de kerk. En zo komt ieder op zijn plek. In Gods tempel. Letten we op het fundament. Drie, we weten allemaal hoe belangrijk het fundament is waarop een gebouw rust. Het fundament fout, kan het gebouw zomaar instorten. Ik was wanneer was dat? Vorige week of de week ervoor. In mijn eerste gemeente in Ter Aar. Toen zag ik plots, dat is veengrond, hè, Ter Aar. En nou zijn die poldergemalen, weet ik veel, dat zijn allemaal wetten van hogerhand. En die hebben opdracht gekregen om dat allemaal wat droger te maken. Het waterpeil is 1,5 meter gezakt, het grondwater. En ik sta er op die kant en ik zie de banken die altijd zo mooi recht stonden, zie ik zo lopen het middenpad. Ik denk, hé, het veen is aan het zakken. Heel de grond zakt in de kerk, die oude graven onder de banken. Goed fundament is broodnodig. Maar je ziet nogal wat gebouwen, vooral ouderen, die niet zo'n zwaar fundament hebben als tegenwoordig. Van beton en van staal en zo. Vroeger was dat heel anders, met matten van riet en teen en van hout en zo. En met al het zware verkeer zie je ook directe gevolgen bij die oudere gebouwen. Gaat meestal alles scheef hangen, dakgoten die komen eraf, schoorstenen vallen om, dakpannen vallen naar beneden, soms wel eens vallen er stenen uit. Het gebouw kan zo gevaarlijk worden dat het onbewoonbaar wordt verklaard of het wordt afgebroken. Nou, geestelijk is dat niet minder belangrijk, dat fundament van de apostelen en de profeten, dat fundament van ons als dienaren van het woord, in onderscheid van alle andere ambten. Dat is niet minder belangrijk, de prediking, het woord van God als het fundament. Dat is de wijsheid van God in de hemel tegenover wat de wereld wijs noemt, maar wat eigenlijk dwaas is. Het is het geluk van God tegenover het geluk van de wereld. Het is de vrede van God tegenover de vrede van de duivel. De weelde, de rijkdom, de luxe van Gods genade tegenover de weelde, de rijkdom en de luxe van het zichtbare. Want gemeente, we zien toch wel, hoop ik, allemaal om ons heen in het algemeen, hoe meer rijkdom op de aarde, des te minder rijkdom in God meestal hoor. Met al die mensen, al die loterijen en zo meedoen en miljoenenjacht en weekendmiljonair en weet ik allemaal. Ik begrijp het allemaal. Ja, ik begrijp het nog wel ook, maar het is zo zinloos. Alsof dat alles is. Hoe meer vermaak in de wereld, des te minder vermaak in Christus. En nou is het wonderlijke dit, dat er ook mensen zijn die zeggen dan hoe meer vermaak in Christus, des te minder vermaak in de wereld. Maar daar doen we niet aan mee. Want dat hoeft niet. Je kan veel vermaak in de wereld hebben, maar als je maar boven alles de vermaak in God hebt. Je hoeft geen klooster in. Je mag plezier maken en genieten van het goede van de aarde. Heeft de Heere God zelf gegeven, de opdracht toegegeven. Maar hij wil, hij zal en hij moet de eerste plaats in ons leven hebben en houden. En juist dan vind je de beste manier om door dit tijdelijke, zichtbare en lichamelijke leven heen te gaan. U weet, ik ben er wordt van alles over gezegd, maar dat moeten we zelf weten, maar ik heb verstand van whisky, laat ik het nou eens zo zeggen. Dan hebben we wel eens een whiskyproeverij gehad. En daar ontmoette ik een Engelsman, die is whiskyverkoper geweest. Is nou predikant in Engeland. En die kwam, die was in Holland op vakantie. En die dacht, ik ga toch eens kijken hoe dat hier gaat. En een heel gesprek gehad. En die vertelde, die gaf mij een paar preken mee van hem. Die man, die is daar, die bouwt daar een enorm mooie gemeente op in Engeland. Prachtig. Allemaal preken in 3 punten. Ik denk zo. Dat is iemand die ik een beetje mag. En dan heb ik die preek eens doorgelezen. En dan heeft hij daar een prachtig stukje over het huwelijk in zo'n preek. Vroeg een vrouw aan haar man, hou jij meer van God dan van mij? Waarop die man antwoordde, ja natuurlijk. En waarop die vrouw weer antwoordde, gelukkig. Want dan hou je meer en beter en dieper van mij dan wanneer je niet meer van God had gehouden dan van mij. Ja, dan moet ik het watje even laten vallen, hè. Als je eerst heel veel van God houdt, weet je de beste manier om hoe je van mensen moet houden. Wijze vrouw. Je hebt het beste fundament wat er is. Gods woord, Gods genade, Gods zondaarsliefde. Laat de stormen maar beuken en laat de hel maar vrij woeden. Zo'n gebouw op zulke fundament kan wel wat hebben hoor. De zwaarste aardbevingen krijgen die tempel van God nog niet om. Nou gemeente, we weten hoeveel werk van een fundament wordt gemaakt. Ik heb bij die nieuwe huizen in die blekerij destijds en op de tramstraat bij die prachtige huizen nog eens nauwkeurig dat gadegeslaard op de fiets voorbij kwam. Net zoals zoveel kattekers, meestal wat oudere mannen, die bleven allemaal staan. Grondweg effen gemaakt, dan zie je dat beton storten, een heleboel beton. Palen, ijzeren, vlechtwerk, een enorm stuk werk, of toch een keihard en onwrikbaar fundament ligt. Daarop kan gebouwd worden. Nou, dat is de prediking. Het leggen van het fundament onder uw en jou en mijn eigen geestelijke leven. Dat rust in het eeuwige liefdeshart van God. Uit de betonwagen van Gods raad wordt het beton gestort van zijn verkiezende liefde en trouw in het verzoenend lijden en sterven van de Heer Jezus. En de heerlijke opstanding en hemelvaart. En daardoorheen gevlochten het stalen vlechtwerk van zijn liefde, zijn genade en barmhartigheid. En die specie, het cement, het beton is gemengd met het bloed, zweet en tranen en de angsten van de Heer Jezus. Nou, lieve mensen, moet ik nou nog een beter en harder fundament leggen in de prediking? Dat is het belangrijkste wat er is in de gemeente. Tegenwoordig willen de mensen van alles. Ik word er soms zo moe van. Al die verschillende wensenpakketten. Het moet zus, het moet zo. Dan denk ik, mensen, heb je Bijbel en is dat niet genoeg? Moet er nou nog een steviger, vaster en noodzakelijker fundament komen? Echt, als u de gemeente wil laten groeien en bloeien, dan moet u bij dat woord blijven. En bij dat woord, en dan moet je je kerkenraden op vastpinnen, je dominees ook. En als ze dat niet doen, dan moet je zeggen, ga maar weg. Want daarop rusten de triomferende kerk voor eeuwig. Alleen maar op het vaste beton van het woord. En hoe meer je over dat fundament nadenkt en daarmee bezig bent, des te aantrekkelijker. Des te, klassiek gezegd, beminnenswaardiger. Des te dierbaarder wordt voor u die drie-enige God. Rust u al op dat fundament. Rust mijn ziel, uw God is koning. Is je leven verzekerd voor tijd en eeuwigheid. We gaan naar de hoeksteen. Want van het fundament van het eeuwige gebouw van God, de triomferende kerk, zegt de tekst, is Jezus Christus de uiterste hoeksteen. Om dat te begrijpen moet je weten hoe er in het oosten gebouwd werd. Bij elk gebouw werd er eerst gegraven. Er was wel specie, maar dat was anders dan tegenwoordig. Niet van die hele grote betonnen toestanden. En als het dan glad gegraven was, het deel, dan werd er op iedere hoek een enorme, hele grote, zware hoeksteen gelegd. Vier van die grote brokken. 1, 2, 3, 4. Als je oude tekeningen ziet van vroeger, zie je dat vaak nog. Die vier hoekstenen op zo'n plattegrond van klassieke gebouwen die afgebroken zijn. En Petrus doelt op die hoeksteen als hij zegt dat de steen die de bouwlieden verworpen hebben tot een hoeksteen, een steen van aanstoot en een rots der ergernis is. Dat is die hoeksteen letterlijk, want die ligt daaronder, daar gaat er overheen, op alle hoeken steekt die steen uit. Het gebouw wordt er opgebouwd en dat loopt zo, maar die steen loopt door, of zo. Steekt een beetje uit, er wordt zand of grond overheen gegooid. Men zag die steen niet, maar als je in het donker of in een storm langs zo'n gebouw wandelde, dan kon je over zo'n richel of de rand van die hoeksteen kon je struikelen. En dan ging je op je gezicht. Die hoeksteen is dus onmisbaar voor elke balk en elke steen die daar opgelegd of gemetseld werd. Maar kon voor mensen soms een ergernis zijn. Een steen des aanstoots. Nou, de hoeksteen van het fundament dat wij in de prediking leggen is Jezus. Prediking dient christocentrisch, christologisch te zijn. Het hele gebouw, heel de ene heilige algemene christelijke kerk is gebouwd op Jezus Christus. Rust op Jezus Christus. Is verbonden met Jezus Christus. Hij draagt ons in zijn onderwijs. Hij doet ons rusten in zijn priesterlijke bediening. En al heeft het gebouw hier en daar, als het eenmaal opgetrokken wordt, scheuren in de tijd en in de geschiedenis. Kerkscheuren. Hij blijft te dragen. Gebouw kan nooit meer kapot, kan nooit instorten. Lieve mensen, nergens in deze wereld en dit leven is werkelijk houvast te vinden. Alles wankelt hier. En als je meent het gevonden te hebben, dan, och, dan slaat de Heere God het je wel uit handen. Anders komt de dood komt langs en dan slaat die het je wel uit handen. Zoveel mensen maken zich in hun misschien niet bewuste maar niet minder reële Romeinse denken druk over het christelijk leven en zo. Alsof dat allemaal zo makkelijk is in het leven in deze wereld. Alsof het allemaal zo moet je leven, ach mensen. Alsof je daarmee de hemel verdient en de Heere tevreden mee maakt. Terwijl werkelijk christelijk leven veel meer zit in respect voor anderen, in liefde, in eenvoud, in oog voor de naaste, in plaats van in kleding en al tv en al dat uiterlijke gedoe. Elke cultuur is anders. Maar wij zouden ons eens meer moeten verdiepen in het onderwijs van het christelijke sterven. In plaats van dat christelijke leven. Want dat verdwijnt. Dat mensen in de volle zekerheid kunnen sterven, getuigend van hun zaligmaker. En dat is een bewijs dat we van de hoeksteen afgaan. Dat we uit het gebouw uitvallen. Zalig worden buiten Jezus zonder de kerk. De grote kerk met een grote K is onmogelijk. Er zijn maar twee mogelijkheden. Of gefundeerd zijn op die hoeksteen of struikelen over die steen. Eén van de twee. En dat laatste, dat zei ik u in liefde ter waarschuwing, kan ook met een gedoopt voorhoofd. Kan ook met een mooie belijdenis en met een jarenlange zangcarrière bij een koor. Kan je allemaal nog struikelen. De hoeksteen, Christus, het cement, voorlaatste. Wanneer u wel eens aandachtig hebt gekeken naar de bouw van een groot en nieuw gebouw, hebt u ook gezien hoe na het fundament die stijgers allemaal worden opgetrokken. Her en der, vaak in een onherkenbare kluw. Ik sta van dan denk ik, nou wat moet dat nou worden? Ik snap er niks meer. Overal staat die stijger, overal pijpen en buizen en met elkaar verbonden, onherkenbare kluwen. En dan volgt er soms een eerste steenlegging of een eerste paal slaan. Nou, die van dit gebouw zijn al gelegd in het paradijs. En heel de geschiedenis door zijn er steeds nieuwe stenen gevolgd. Rahab, de hoer, Manasse, goddeloze koning, Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Maria, nog een Maria, Martha, de discipelen, de apostelen, noem maar op. De kerkvaders, reformatoren, mannen en vrouwen uit het revij, en tot op deze dag toe. En nou ging het in het oosten anders dan bij ons. Stenen werden eerst allemaal pas klaargemaakt. Bij ons zijn het allemaal kant-en-klare steentjes. Die zijn precies goed gebakken. Maar daar moeten ze helemaal pas klaargemaakt worden. Gehakt en gebeiteld. En dan worden ze samengevoegd. En met specie of cement samengevoegd. En ik heb in een boek over bouwkunde, want ik heb er natuurlijk geen klap verstand van koken wat meer. Maar in een boek van bouwkunde heb ik gelezen dat de specie pas echt goed is. En een gebouw van topkwaliteit als de specie dezelfde hardheid heeft, dezelfde hardheidsgraad als de stenen. Ik weet niet of dat waar is, maar het zal wel. Ik kan me er wat bij voorstellen. Dan heb je een topkwaliteit bouwwerk. Nou, die specie vormt dat wonderlijke woord gemeenschap. Verbinding. Verbond. En die gemeenschap is de band, de verbinding, het verbond van de Heilige Geest. Geen gevoel, zoals duizenden ons willen doen geloven vandaag de dag. Het is geen gevoelsgemeenschap dat wij hebben met elkaar. Misschien voel je wel helemaal niks voor elkaar. De meeste van ons kennen elkaar misschien nauwelijks. Maar geloofsgemeenschap. Geloofsgemeenschap met Christus. Geloofsgemeenschap met de christenen. Uiterst bevindelijk. En toch ook uiterst nuchter. God bouwt niet alleen maar in jouw groepje of in jouw kerkje. Hè? Dat moet je wel onthouden. En God bouwt ook al niet alleen maar in jouw eigen traditionele sfeertje. Hè? God bouwt ook een kerk in Kazachstan. God bouwt een kerk op de Noordpool, bij de Eskimo's. God bouwt een kerk in India en in de Oekraïne en bij de Indianen in Amerika. Overal totaal verschillend van vorm en traditie. En daarom moeten wij niet zo hameren op onze vormen en onze tradities. Tuurlijk mag je daar vasthouden, maar besef wel dat het niet het principe, het beginsel is. Het is niet waar het om gaat, het is niet de inhoud, het is de vorm. In Afrika staan de dames in de diensten in heel veel landen met ontbloot bovenlijf te swingen en met de baby de borst te geven onder de preek. Nou, daar zijn wij niet zo geschikt voor, lijkt mij. Maar als ik dan al dat geneuzel hoor over buitenkant dingetjes en kleren en broeken en lange broeken, zeg Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Gemeenschap hebben wij met alle christenen over het rond der aarde, ook met die negerinnen en die baby's daar in Afrika en ook met die Eskimo's. En als je eens een keer gaat reizen, dan kom je ze tegen. Dan ga je pas ontdekken hoe rijk het is dat God dat hele grote gebouw wereldwijd door de hele geschiedenis heen bouwt. Van welk kerkgenootschap je dan ook. En dan moeten we ook onthouden dat er veel kerkgebouw in de wereld is zonder gemeenschap. Zonder specie. Zonder cement. Dat is fout. Alleen maar ons groepje zaligmakend en dat is eeuwig goed. Alleen ons groepje heeft wedergeboren christenen. Dat zijn in principe nare mensen die de christenen buiten hun kerkje niet meer erkennen. Erg is dat. Ben je goddeloos bezig. Christenen zoeken vanuit hun geloofsbelijdenis de breedte van de kerk. En niet de engte van de kerk. En ik heb natuurlijk een eigen voorkeur. Dus gemeenschap der heilige cement, dat betekent ook dat je niet over je broeders en zusters in andere kerken spreekt als vijanden. Ook al hebben ze totaal andere ideeën en gedachten. Bent u een mens van gemeenschap met Christus en gemeenschap met andere christenen, ook uit andere kerken? Of gelooft u allemaal op uw uppie? Laatste eindresultaat. We zagen vanmorgen in het sacrament van de doop en in de bediening van het woord hoop ik enigszins iets van de bouw van Gods tempel. Gods triomferende kerk. En als je nou goed let op de tekenen van de tijden. En als je ook goed let op de tekst van ons, er staat opwast tot. Opwast tot. Dat betekent dat er beweging in zit. Dat er een eind aankomt aan die bouw. Ook hier in Katwijk. Bouw van God staat nooit stil. Vanmorgen werden er weer een paar stenen gelegd. En als het goed is, wachten wij met brandend verlangen op de laatste steenlegging. Kan de vlag in top, hoogste punt bereikt. Climax van Christus heilswerk. Dan hoor ik twijfelend en aarzelend misschien een of andere vraag. Is dat nou wel zo, dominee? Het lijkt er meer op alsof er helemaal niet gebouwd wordt. Leegloop van de kerken. Ruzies en scheuringen. Allemaal zelfstandige gemeentetjes met dictatoriale voorgangers of ouderlingen die de eigen regels op willen leggen. Allemaal regeltjes, regeltjes. Er wordt veel leven gemaakt. Maar is dat nou levendmaking? Ja, dat weet ik wel, dat zie ik ook soms. Soms dan heb ik hetzelfde als u en ik kan me heel veel invoelen bij de mensen die het bijltje erbij neerleggen. Maar mijn geloof weigert dat. Al is de vreugde er vaak vanaf. En word je er fysiek en psychisch moe van. Maar bij de blekerij stond ik de laatste keer bij die bouwen. Toen dacht ik wel eens, dat wordt niks. Dat wordt een puinhoop. Overal puin en stof en daar een grote hoop grond en daar zand en alles liep door elkaar en rommel en er lopen maar mensen rond en er rijden maar vrachtwagens en bulldozers en shovels doorheen. Ik denk, wat een chaos eigenlijk. En toch is er gebouwd door die chaos heen een prachtige en overzichtelijke wijk. Nou, zo is het ook met Gods kerk. En wat kunnen mensen daarna verlangen? Dat er een dag komt dat de steigers worden afgebroken. Dat wil zeggen dat alle kerkinstituten hun congé krijgen. Weg met de Rooms-Katholieke kerk. Weg met de Protestantse kerk van Nederland. Weg met al die andere kerken en kerkjes. Want dat zijn de steigers. En dan blijft over Gods tempel. Gods zalig gemaakte kerk. En dan rest er maar één vraag voor jullie en voor u en voor mij. En die mag je meenemen naar andere mensen toe. En die vraag is, hoor ik nou alleen maar bij dat steigerwerk. Dat neerklapt aan het eind van de geschiedenis. Of was ik een levende steen in de gemeente van de Heere Jezus Christus. In Gods gebouw. In zijn heerlijke woning, Jeruzalem. O stad, zo hoog gebouwd, gaan we straks zingen. Mijn paleis. Daar zullen Joden en Christenen samen knielen voor hun Heere en Heiland en Zaligmaker. Die aan deze zijde van het graf aan hen is geopenbaard. Nog is er plaats in dat gebouw. Nog mag ik metselen en wordt er gemetseld. Nog is het heden der genade. En als ik zelf het wonder mag meemaken dat de Heere Jezus zich aan mijn ziel openbaart als mijn persoonlijke borg en middelaar. Dan stamel ik, nee, dan roep ik het luid van de daken. Luid van de daken van het gebouw van de tempel van God. Heden, heden is mij de grootste der zondaren. Zaligheid, barmhartigheid geschiet. Geloof dan dat evangelie en bekeer je elke dag opnieuw. Amen.